Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is woensdag 13 maart en we hebben het straks over ongeziene agressie in een Antwerpse gevangenis. In Rome kan je naar een bananencongres.
Banana!
En Brugge wordt eind dit jaar weer warmer dan ooit. Maar in deze Insider hebben we het over je hersenleeftijd en hoe je die kan trainen. Onze man liet zijn hersenen scannen en kan dat gelukkig nog navertellen. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Bij mij vandaag in de studio iemand met een uitzonderlijk brein. Of dat zou ondertussen toch wel moeten, hè, Anton Goegebeur?
Dat valt wel mee, denk ik.
Of tenminste, je weet hoe je je brein fit kan houden, want je maakte voor het Nieuwsblad de reeks Hou je brein fit. Wat houdt die reeks in?
Wij wouden met het Nieuwsblad meer aandacht besteden aan dementie en hoe je dementie ook kan voorkomen of uitstellen. Want ik wist dat zelf niet. Enkele interviews met neurologen hebben mij geleerd dat dementie niet louter een verouderingsziekte is, maar dat je daar zelf ook wel een beetje vat op hebt. En meer zelfs. 4 op 10 diagnoses zijn uit te stellen of zelfs te vermijden door gezond te leven.
Oké. Daar gaan we straks zeker op terugkomen. Nu, algemeen, hoe snel gaat ons brein achteruit?
Dat begint vanaf je 25ste.
Oei.
En met 0,3% à 0,4% per jaar ongeveer krimpt ons brein.
Maar ja, achteruit, ik ga niet herhalen hoe oud ik ben, maar dan is het mijne eigenlijk al een tijdje serieus aan het aftakelen. Allee, volgens uw cijfer toch, maar ik denk niet dat ik dat voel.
Nee, ja, gelukkig maar. Hè. Je voelt dat... Ja, natuurlijk niet. Het verschil tussen je cognitieve competenties op je 30ste of op je 50ste. Normaal merk je dat niet. Ja. Maar dat is een deel van het probleem een beetje. Als het gaat om je brein fit willen houden. Wij denken bij dementie, en dat is ook zo, dat komt pas opzetten normaal gezien na je 65ste, 70ste, 80ste als je geluk hebt of helemaal niet. Maar dat is dus een veraf probleem.
Oké, een fit brein verkleint de kans op dementie aanzienlijk. En het goede is, je kan er dus zelf iets aan doen. Maar dan is het wel handig om eerst te weten hoe het gesteld is met je brein. Een echte onderzoeksjournalist die gaat tot op het botten. Of tot diep in de hersenen, in jouw geval. Want je was benieuwd naar je eigen hersenleeftijd.
Ja, toch wel. Nu, het is mij ook gevraagd om het eens te laten onderzoeken.
Ja.
Dus het was ook een klein beetje van moeten. En we kregen het aanbod van het UZ Brussel en ook de Universiteit Antwerpen om mijn hersenleeftijd eens te laten berekenen.
En hoe wordt die berekend?
Ja, in dit geval dus niet met een van de vele quizjes die je online wel kan vinden en met vaak dubieuze resultaten.
Uh-huh.
Maar echt een onderzoek met een MRI-scanner.
Oei. Dat is niet simpel, hè? Het is toch in een tunnel kruipen?
Ja, ik moet plat liggen op een onderzoekstafel dat dan in zo'n tunnel wordt geschoven. En dat is... Ik had dat gelukkig nog nooit gedaan. En dat is allerminst een leuke ervaring. Dat zijn bonkende geluiden die je hoort. Je ligt daar 20 minuten, een half uur in.
Je moet heel stil liggen?
Heel stil liggen. Je hebt het gevoel dat er van alles gebeurt met je lichaam. Je voelt druk op je ribbenkast, in je armen. Maar dat is eigenlijk dat is de spanning. Dus je voelt die beelden, die scansie van je hersenen worden gemaakt. Ja. Of van mijn hersenen in dat geval. Je voelt dat niet echt natuurlijk. Maar dat is gewoon van de nervositeit van in zo'n tunnel te liggen met al dat lawaai rond je. Je ligt ook alleen in dat kamertje, hè. Dat is heel magnetisch daar, dus je mag daar geen metalen voorwerpen mee naar binnen brengen. Dus piercings, juwelen, maar ook pacemakers en zo. Dus
of die plakken tegen die machine.
Ja, er zijn van die filmpjes op YouTube dat je echt werkmannen bezig ziet en die verliezen hun boormachine. Dus dat vliegt gewoon in de scan.
En dan lig je daar en dan die MRI die maakt dan... Ja, zoals bij een beenhouwer, schelkjes van uw hersenen.
Ja, zo kan je het voorstellen. Dus ze hebben dan later die beelden getoond. En eigenlijk gaat dat eerst doen ze dat horizontaal, van oor tot oor. Dat ze zo overlopen van, beginnen bij je linkeroor en dan, hoeps, gaan ze helemaal naar je rechteroor.
Ja.
En dan ook verticaal van mijn kruin tot ongeveer aan mijn mond of zo naar beneden. En alles is haarscherp. Dat is, dat is heel indrukwekkend om te zien eigenlijk.
Maar ook, lijkt mij ook, confronterend. Want oké, je gaat hier in naam van het onderzoek voor de krant naartoe, maar is er niet een klein angstje in jou van stel dat ze iets vinden waar ik ja, uiteraard geen rekening mee had gehouden?
Ik moest wel zoiets ondertekenen natuurlijk, een soort letter of consent van ja, er is altijd een kleine kans dat ze iets vinden. Zelf maakte ik me daar weinig zorgen over, anders zou ik het denk ik ook echt niet gedaan hebben. Alleen op het moment dat je met die twee neurologen samen zit om die scans te overlopen, dan denk je wel even van, oké, dit kan wel een heel awkward interview worden als zij toch iets zien. Ja, dan was het even...
Bang afwachten.
Inderdaad.
Toch
maar
een beetje.
Ja. Het was vrij snel duidelijk dat alles er gewoon in orde uitzag.
Oké, ik wil heel graag weten hoe het dan precies zit met die hersenleeftijd van jou, maar AI heeft ook al zijn intrede gemaakt in dat MRI-onderzoek, hè?
Ja, dus daar beginnen ze nu mee. Hè. Zij kunnen op die beelden zien dat ik geen beginnende Alzheimer heb, dat er geen gezwel is of zo. Dus de grote veranderingen, de artsen kunnen dat op het oog vaststellen. Mm-hmm. Wat zij niet kunnen zien, ik ben 33 jaar, is het verschil tussen mijn brein nu en dat bijvoorbeeld van een 25-jarige. Dus ja. Die 0,3% achteruitgang per jaar waarover we spraken.
Ah, dat kan je niet zien. Dat is niet zoals bij een boom met ringen en zo.
Nee, dat kunnen ze inderdaad niet zien. Ze zeggen van, wij zien het verschil tussen het brein van een 20-jarige en een 60-jarige, mm-hmm. maar ja, veel meer... Als het een gezond brein is, zien wij niet op het oog. Daarvoor hebben we computers nodig, AI-modellen, die echt veel discretere verschillen kunnen gaan spotten, analyseren.
Oké. Dankzij die technologie gaan wij nu het antwoord krijgen op de vraag, 33-jarige Anton, wat is je hersenleeftijd?
Wel, ze hebben twee modellen gebruikt. Het ene model schat mijn hersenleeftijd in op 32 jaar, mm-hmm. met een foutenmarge van... 7 jaar.
Dus... Oei, dat is bijna politiek hier. Foutenmarge van 7 jaar.
Oh ja, het zou 39 kunnen zijn en het zou ook 25 kunnen zijn. en het andere model is accurater. Ja. En dat schat mijn leeftijd op 28 jaar. Met een foutenmarge van, denk, bijna 4 jaar was het.
Als 33-jarige het verdikt krijgen dat je hersenleeftijd 28 is, Anton, hoe kwam dat binnen?
Ja, dan zit je wel even te glunderen achter je computerscherm.
Ja, dat zal wel.
Ja, maar dat is ook een beetje gênant. Zo van, moet je nu aan je collega's op de redactie gaan zeggen van kijk eens naar mijn rapport?
Natuurlijk. Natuurlijk moet je dat doen.
Ja, ik heb dat toch niet gedaan.
Een verjaardagsfeestje voor de 28-jarige zelf.
Ja, het had gekund. Al denk ik dat er misschien ook niet zo heel veel verschil is tussen 28-jarige... Anton en 33-jarige, behalve twee kinderen die ertussen tijd
Amai, dat is een gigantisch verschil. Ja. Ik denk dat mijn hersenleeftijd met die kinderen achteruit is gegaan, maar bon.
Ja, misschien hebben ze mij jonger gehouden.
Ja, schoon. Ja.
Nu, voor alle duidelijkheid, een hersenleeftijd heeft niets te maken met wat voor een bolleboos of slimmerik je bent.
Nee.
Het is geen IQ-test, mm-hmm. Het gaat eigenlijk over de gezondheid, de fitheid van je brein. Om even te vergelijken, een schaakmeester heeft ongetwijfeld een heel hoog IQ, mm-hmm. Maar die zijn of haar hersenleeftijd hoeft niet per se zo te verschillen van een kalenderleeftijd, van een echte leeftijd.
Maar in het verslag dat je achteraf kreeg, stond dat je mooie hersenwindingen hebt en groeven aan de buitenkant. Ja, wat betekent dat?
Ja, het zegt heel weinig voor de leek. Hè. Een neuroloog kan wel zien van, de verhouding tussen grijze en witte stof zit hier heel goed. Maar... Ik heb überhaupt nauwelijks gehoord van witte of grijze stof. Ik weet niet wat dat is. En daarvoor dient hersenleeftijd om iets heel abstracts, heel concreet vatbaar te maken. Een beetje zoals BMI dat is voor gewicht. Als jouw BMI 25 of hoger is, heb je ernstig overgewicht. En dan weet je van, ik moet hier iets aan doen, eventueel met professionele hulp. Mm-hmm. Hier hetzelfde, hersenleeftijd. Stel, je hersenleeftijd is 5 jaar... 10 jaar boven jouw kalenderleeftijd, dan kan de neuroloog ook zeggen van, kijk, of de arts, je moet misschien je levensstijl aanpassen en als we dan volgend jaar nog eens zo'n MRI doen, dan gaan wij hopelijk vooruitgang zien. Dan gaat jouw hersenleeftijd dichter bij jouw kalenderleeftijd te komen liggen. En niet alleen omdat je ouder wordt natuurlijk, omdat je kalenderleeftijd omhoog gaat, maar ook omdat jij inspanningen levert. En dat willen ze echt in eerste instantie gaan gebruiken bij patiënten, MS-patiënten, Alzheimer-patiënten, om hen duidelijk te maken van na de diagnose is er nog veel mogelijk.
Ja.
Het is niet handen in de lucht en ja, finito. Je kan echt nog je hersenen blijven trainen of gezonder maken en de symptomen uitstellen.
Ja, nu zou ik dus zelf mijn eigen hersenleeftijd willen weten, maar ja. Ik neem aan, heel veel mensen gaan dat denken trouwens, die dit horen. Mm-hmm. We kunnen niet allemaal zomaar even in een MRI-scan gaan liggen om dat te weten te komen. Hè?
Nee, het is voor mij of voor ons was het echt een gunst ja. Dat ik de MRI mocht gebruiken, daarin ja, mocht.
Als voorbeeld.
Ja, inderdaad. Nu, er wordt gezocht naar andere manieren om hersenen te kunnen analyseren naast een dure MRI-scan. Maar ja. Dat is iets voor over enkele jaren.
Want daar hoeven we niet op te wachten, want er zijn nu al manieren waarop je die hersenleeftijd fris en fruitig kunt houden.
Ja, inderdaad. Dementie is wereldwijd een van de grootste uitdagingen, hè, naast kanker en overgewicht.
Dus doodsoorzaak diabetes. Nummer 1 in België?
Doodsoorzaak nummer 1 sinds een paar jaar. Mm-hmm. En het aantal patiënten zal nog verdubbelen tegen 2050. Ja. Maar hier het goede nieuws. Het stijgt niet zo snel als je zou verwachten door de vergrijzing natuurlijk. Mm-hmm. En dat komt omdat er risicofactoren zijn die wij kennen, waar wij zelf steeds betere vat op krijgen.
En er is iets dat mij toch wel behoorlijk verbaasde, dat blijkbaar de grootste risico is voor dementie waar je zelf invloed op hebt, en dat is het gehoor.
Ja, dat verbaasde mij ook.
Ja, dus. Want wat is de link gehoor en dementie?
Het verbaasde mij, want ik had de link ook niet gelegd, maar als je het eenmaal de mogelijke verklaringen ervoor hoort, dan klinkt het ergens wel evident. Dus ofwel gaat het erom dat door gehoorverlies je minder prikkels ontvangt, dus je hersenen minder gestimuleerd worden. Ja. En zeker als dat chronisch, dus dag na dag gebeurt, kan dat leiden tot cognitieve achteruitgang. Oftewel moet je brein juist meer moeite doen om prikkels op te vangen, om gesprekken te verstaan, te begrijpen, waardoor het capaciteit of mogelijkheden verliest om bijvoorbeeld voor geheugen te onderhouden.
Ja, dat belast het brein. Ja, dat is een logische verklaring, lijkt mij. Dan rest ons nog de grote vraag. Wat kunnen we doen, Anton? Moeten we elke dag 10 sudokus invullen? Of wat kunnen we doen om die hersenleeftijd fit te houden?
Ja, sudokus zijn zo'n klassieker. Hè? Ja. Als ik dat iedere dag invul na het lezen van de krant, dan zal het wel goed zijn. Jammer genoeg is dat bij sudokus niet zo zinvol voor de fitheid van je brein.
Ah, nee?
Ik heb dat eens gevraagd aan de neuroloog. Die vertelde, dat zijn spelletjes. En dat geldt niet alleen voor sudokus, maar vrijwel alle puzzelspelletjes. Je leert snel die regels, de trucjes. Dus je gaat dat doen op automatische piloot. Je brein wordt daar niet meer mee geprikkeld, gepusht om te verbeteren, om nieuwe kennis op te doen, nieuwe vaardigheden op te doen.
Dus dat excuus hebben we dan ook niet meer als we op onze gsm van dat soort spelletjes zitten te spelen?
Nee.
Wat moeten we dan wel doen?
Ja, het moet wat intenser zijn dan een spelletje. Je moet echt iets nieuws willen leren. Clichés, maar ze kloppen ergens wel. Een instrument leren beoefenen of een tweede, derde taal, vierde taal leren. Dat zijn echt manieren om je hersenen te stimuleren, om ze uit te dagen. Dat is geen taal leren voor een paar weken, maar echt een cursus volgen waarin je echt doorgedreven nieuwe grammatica, nieuw vocabulaire in je brein stopt.
We hebben ook de podcast Gezond Verstand gemaakt en ik voel hier een beetje dat het altijd op hetzelfde neerkomt. Want een gezonde levensstijl zal ook wel goed zijn voor die grijze massa.
Wel, je hersenen zijn een orgaan zoals een ander in je lichaam. Hè? Dus eigenlijk argumenten die gelden voor gewoon een gezond leven. Dus goed eten, gezond eten, letten op overgewicht, geen overmatig alcoholgebruik, niet roken. Dat zijn ook allemaal argumenten waarvan is aangetoond dat die gunstig zijn voor je brein als je daarop let. Dat is gewoon zo.
En bewegen?
Bewegen, sporten. Als ik me goed herinner, moet de minuten juist zijn, 150 minuten per week, in het zweet werken.
Okay.
Dus niet gewoon wandelen, maar wel een beetje sportief zijn.
Oké, ons dus 150 minuten per week in het zweet werken, gezond eten, minder dan 10 glazen per week alcohol drinken was het, en Arabisch leren. Goh, ze hebben me wel veel te doen, Anton.
Ja, we weten wat ons te doen staat.
Oké, bedankt voor deze verhelderende uitleg, Anton.
Graag gedaan.
En dan is er ook nog het andere nieuws. Hallucinant bericht kwam er vanmorgen uit de gevangenis aan de Antwerpse Begijnenstraat. Daar werd een gedetineerde dagenlang mishandeld en verkracht door zijn celgenoten. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En volgens Anne Janssens, directrice van de gevangenis, maakten ze er nooit eerder zo'n zwaar geval van agressie mee. De folteringen startten voor de staking in de gevangenis en gingen tijdens de staking door, zonder dat iemand iets opmerkte. Later vandaag gaven de vakbonden van het gevangeniswezen een persconferentie rond de zaak en is er volgens hen een rechtstreeks gevolg van het wanbeleid van de regering in de gevangenissen dat al jaren aan de gang is.
Banana!
Ben je net zoals ik en zoals heel velen dol op bananen? Volg dan zeker het World Banana Forum in Rome. Het internationaal congres over... ja, de banaan dus, hè. Waarom? Omdat het om het meest geëxporteerde fruit ter wereld gaat en de banaan door de klimaatverandering dreigt veel duurder te worden. Want het weer bepaalt mee de prijs van de banaan en door de opwarming worden er ook meer en meer bananenbomen ziek, waardoor hele plantages gedood moeten worden. Dat er meer op het spel staat dan jouw dagelijks banaantje, ja, dat is duidelijk. Ze zijn een essentiële bron van inkomsten voor heel veel bananenboeren, vooral in ontwikkelingslanden. Ze zijn een heel belangrijke voedingsbron voor velen en hun economische waarde wordt op ruim 9 miljard euro geschat per jaar. Je zal het verschil niet meteen merken in de supermarkt, maar het forum is wel degelijk nodig. En de warmste week trekt ook dit jaar weer naar het Zand in Brugge. Van 18 tot 24 december zal de vlam van de solidariteitsactie van de VRT er weer volop branden en hopelijk veel mensen en geld bijeenbrengen voor heel veel goede doelen. Het thema van dit jaar wordt nog voor de zomer bekendgemaakt. Vorig jaar was dat opgroeien zonder zorgen. Het is de tweede keer dat Brugge het centrum wordt van de warmste week, waar eind 2023 140.000 bezoekers op en rond het zand verzamelde. Zo, dit was hem voor vandaag. Morgen is er een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.